30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.
BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Meindert Schut.
Een hele goede morgen, welkom bij Ochtendnieuws. Het is vrijdag, heerlijk, laatste werkdag van de week. Vrijdag 4 november 2022. Bas is een dagje vrij. Aan mijn zijde natuurlijk, zoals gebruikelijk op vrijdag, Nina van den Dungen. Goedemorgen.
Goedemorgen, Meindert.
Lekker geslapen?
Ja, een beetje kort, hè? Maar ja? Hier zitten ze altijd een feest.
Dat is zeker waar. In de komende 20 minuten praten we je bij over het nieuws van dit moment. De inzicht in de dag die komt hier op BNR. Binnenhof, Nederland, de rest van de wereld natuurlijk. Een vliegende start van je werkdag. En zometeen hebben we het over Gerard Sanderink. Je weet wel, dat is de meneer achter Centric. Een IT-bedrijf, maar die is door de ondernemerskamer geschorst als bestuurder. Heeft allemaal met zijn vriendin te maken, Rian van Rijbroek. Er is ook een prachtige podcast over gemaakt door het FD. Straks daar meer over, maar we beginnen in Den Haag. De powerplay van het kabinet is mislukt. Een zware stikstofdelegatie van 4 ministers heeft niets voor elkaar gekregen in Brussel. Dat zei stikstofminister Van der Wal vannacht in het debat met de Tweede Kamer. Die debatteerde over de Portos-uitspraak en het rapport Remkes. De nieuwe landbouwminister Piet Adema die lag zwaar onder vuur. Nou, politiek verslaggever Sophie van Leeuwen, goedemorgen.
Hey, dag Meindert.
Ja, het kabinet eigenlijk met hangende pootjes terug uit Brussel. Komt het daarop neer?
Ja, zeker. De powerplay van de minister Van der Wal, dat is dus mislukt alvast in Brussel. En een zware delegatie van haar samen met ministers De Jonge van Wonen, Harbers, die gaat over infrastructuur en water, en ook de voormalige minister Staghouwer. Ja, die zijn met lege handen teruggekomen. En 4 ministers maakt volgens Van der Wal wel indruk, echt in Brussel. Maar blijkbaar is het niet genoeg, Meindert, om een beetje coulance te krijgen als het gaat om ons stikstofprobleem. Die krijgen we niet. Dus daarmee is zij weer terug bij af. En de Tweede Kamer moet het echt zelf op gaan lossen, en het kabinet in Nederland.
Want even, Sophie, voor de duidelijkheid, wat probeerden ze daar te halen? Voornamelijk uitstel?
Ja, een beetje uitstel, een soepeler omgaan met strenge stikstofregels vanuit Brussel. Want dat gaat natuurlijk over de habitatrichtlijn. Ja, die liggen vast. Ja. Nederland is het slechtste jongetje van de klas. En dan is de vraag, kan het nog wat soepeler in omgang met die regels? Maar ja, we bungelen al onder aan de lijstjes, zegt Van der Wal in het debat. En dan komen we natuurlijk geen stap verder mee. Volgens Brussel wordt het dan alleen maar erger. En komt Nederland dan in een nog zwarter scenario terecht.
Dan naar minister Adema in zijn eerste grote stikstofdebat in de Tweede Kamer gisteravond. Hij zit er net een maand, ligt inmiddels al zwaar onder vuur na een wat onhandige uitspraak in Drachten, waar hij de halvering van de stikstofuitstoot in 2030 nuanceerde. Maar hij neemt dat niet terug, hè?
Nee, hij blijft zeggen, er moet toch ruimte zijn voor die boeren als het echt niet lukt voor 2030. En dat zegt Remkes ook. Maar Adema heeft het wel moeilijker mee in de Kamer. Hij kreeg er echt keihard van langs gisteren. En je voelt ook die spanning in de coalitie, waar een regeringspartij als D66 hem verwijt: u moet zich aan de wet houden, minister Adema. U strooit met zand. U bent de minister. En zeker nu naar die Portos-uitspraak van deze week, de bouw dreigt plat te komen te liggen, moet u gaan versnellen. Dus grote irritatie, met name bij het Tweede Kamerlid Tjeerd Groot van D66.
Elke opmerking die een minister maakt, voor een zaal boeren of waar dan ook, of in de Kamer, die zul je moeten doen in de context van de wet. Want anders wekt u die valse verwachtingen dat die soep niet zo heet gegeten zal worden. Dus het is echt betreurenswaardig dat u dat doet als minister. U bent niet de eerste, de beste. U bent de minister die erover gaat. U bent een autoriteit. En een autoriteit heeft de wet te kennen.
Was dat nou een beginnersfout in Drachten of niet?
Nee, want ik heb uitstekend de lijn van Remkes gevolgd. Dus dat was geen beginnersfout. Ik heb goed naar Remkes geluisterd.
De media, wij hebben het verkeerd begrepen.
Ik heb keurig naar Remkes geluisterd en die lijn heb ik uitstekend gevolgd.
Het zei Adema tegen mij in de wandelgangen nog. Geen beginnersfout dus, dat lijkt er wel een beetje op. Maar hij zegt, ik steun gewoon het kabinetsbeleid. Deadline is 2030, halvering van de stikstofuitstoot. Ja, en als dan boeren goed op weg zijn en ze het echt niet halen, kan het ook best ietsjes langer. En dat zegt Remkes ook. En die deadline is gewoon niet heilig.
Ja, niet heilig dus, maar ja, ondertussen ligt er wel die Portos-uitspraak. Het is een drama in de bouwsector. Wat wil Adema dan?
Hij wil toch wel een beetje knuffelen met de boeren, hebben we de indruk in het debat. Want daar gaat het heel erg over, over zijn relatie en het vertrouwen met hen. Maar er is zo'n zware druk in de politiek, want D66 zegt... komend jaar moet je toch wel overgaan tot uitkopen en anders misschien dwangmaatregelen. Die druk ook vanuit Jesse Klaver van GroenLinks, van je moet meer doen om nu dit stikstofprobleem op te lossen, die is groot. En dan uiteindelijk met horten en stoten komt er dan toch een toezegging van minister Adema.
Maar het is ook waar dat als we achterliggen met het halen van die doelstellingen, dat we moeten versnellen. En het enige wat deze Kamer aan u vraagt, klopt dat?
Minister.
Dat zou misschien kunnen, weet ik niet. Natuurlijk, op het moment dat er versneld moet worden, moet er versneld worden. Maar het ging hier over het rapport Remkes.
Jawel.
Ik ben gevraagd op het rapport Remkes.
We vragen naar een feitelijkheid. En daarvan zegt u nu, ja, dat kan, dat weet ik niet. Ja, dan hebben we een probleem. U bent de minister. U moet verdorie weten hoe het zit.
Ik krijg van de rechterkant te horen dat het klopt. Dus...
Dat was een hulplijntje van minister Van der Wal. Ah, okay. De stikstofminister, die moest hem helpen. En dan is het oké, we gaan versnellen. Maar hoe dat gaat gebeuren, Meinders, wanneer dat gaat gebeuren, er is geen enkele duidelijkheid of harde toezegging over dwang of misschien toch uitkoop het komende jaar. En het is een wankel begin wel voor minister Adema. En ik denk wel dat de coalitie hem overeind gaat houden nu. Maar een flinke waarschuwing in zijn eerste grote debat wel, hoor, in de Tweede Kamer. Ja. Van kom op, duidelijkheid en snel een beetje. Want zo komen we geen stap verder eigenlijk.
Ja. Maar goed, zijn voorganger, hè, Sophie Staghouwer, die had geen perspectief voor de boeren eigenlijk. Hoe zit dat met Adema? Hij zit nu een maand, is nog geen stap verder, maar heeft hij wel perspectief?
Nee, er is nog geen perspectief. Niet sinds het debat van gisteren. En Staghouwer is daarom ook afgetreden naar die zware kritiek op de perspectiefbrief. Weet je nog? Want ja, die kwam er niet en er lag niks. En nu ligt er dus nog niks. Adema die vraagt ruimte aan het parlement en vertrouwen om met de boeren te gaan praten over het landbouwakkoord dat er moet komen. Volgend jaar pas. En daar zit dan perspectief in. Nou, ja, dat is eigenlijk al ongeveer na de verkiezingen. En Van der Plas van BBB die herinnert Adema aan het broddelwerk van zijn voorganger.
Wij hebben toch al echt veel eerder aan de heer Staghouwer destijds een opdracht. Hij kwam met een perspectiefbrief waar echt heel veel perspectief in stond, maar alleen de woorden stonden erin. Er stond verder niks van perspectief, alleen het woord perspectief stond erin. Toen hebben wij hier een debat gehad waarin we eigenlijk hebben gezegd tegen de heer Staghouwer van ja, dit is gewoon broddelwerk. Ik zeg even kort door de bocht. Dit is gewoon broddelwerk en u moet uw huiswerk opnieuw doen. Dat zou hij gaan doen. Hij heeft zelfs ook nog gezegd dat hij de hele zomer ging niet daaraan werken. Ik krijg nu het ernstige vermoeden dat er gewoon eigenlijk helemaal niks lag. Licht.
Ja, er is wel doorgewerkt aan die perspectiefbrief in de vakantie. Absoluut. Dus er lag wel degelijk wat. Maar dat is niet een perspectiefbrief. Ik wil zeggen, stuur het op. En de wereld is ook veranderd. We hebben nu het rapport Remkes. En Remkes zegt, ga met de sector in gesprek om te komen tot een landbouwakkoord.
Dit gaat dus tijd kosten, Meindert. De politiek blijft een beetje rondjes draaien, maar dit gaat tijd kosten. Dat landbouwakkoord komt volgend jaar. Het kabinet belooft wel meer duidelijkheid eind deze maand over die Portos-uitspraak. Wat er nou precies moet gebeuren, want ja, we kunnen eigenlijk nauwelijks meer bouwen in dit land. Dus dat is nog een groot vraagteken en dat horen we pas eind november.
Geen hele fijne beurt dus voor minister Adema. Tot slot, Sophie, nu wil je toch spreken. Wat kunnen we vandaag nog verwachten in Politiek Den Haag?
Nou, wel een spannende ministerraad, want dan gaat het vast over de complotdenker Ike, die in Nederland niet binnen mag komen. En ik ben benieuwd of ze daar nog iets over te zeggen hebben qua toelichting. Hoe en waarom hij nu is geweigerd. Komende zondag voor een bijeenkomst, onder andere ook met Forum voor Democratie. En we verwachten ook een update van minister Jette over het energieplafond. Want die wordt mogelijk uitgesteld en er zou een plan B liggen voor 190 euro in januari. Meldde Nieuwsuur gisteravond. Ja, daar zijn veel vragen over. En hij komt, begrijp ik, met een brief.
Oh.
Daar wachten we met spanning op.
Nou, gaan we allemaal afwachten vandaag en in de gaten houden. Dankjewel voor nu, politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
Ochtendnieuws.
We hadden het al over David Icke net met Sophie. Er is nieuws over hem, want die Britse complotdenker die mag dus Nederland niet in. Sterker nog, de komende 2 jaar is hij niet welkom in het complete Schengengebied.
Nee, omdat zijn aanwezigheid gaat leiden, of in elk geval kan leiden, tot heftige reacties en ook mogelijk geweld. Ook tegen hemzelf, maar ook gewoon in het algemeen. Dat kun je allemaal lezen in een brief van de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Namens het kabinet schrijven ze die brief aan Icke. En Icke heeft hem vervolgens integraal op zijn website gezet. En hij schrijft erbij: ik word verbannen door het Nederlandse fascistische regime.
Ah ja.
Nou, we weten, David Icke is een fervente verspreider van idiote theorieën, zoals dat de wereld wordt geregeerd door buitenaardse reptielen verkleed als mensen. Hij is uitgenodigd hier door de actiegroep Samen voor Nederland. Bijvoorbeeld Forum voor Democratie is daar onderdeel van. Nou, zondag is er een demonstratie van Samen voor Nederland. Ik dacht dat het vredesprotest of zoiets heette. Icke zou daar gaan spreken. Maar nou niet meer, want hij komt er niet in. Dus de IND die zegt in een brief: u kunt hier niet naartoe komen. U staat internationaal bekend als verspreider van complottheorieën. Daarmee brengt u politici, ambtenaren en andere gezagdragers schade toe. Want u dehumaniseert deze mensen eigenlijk. Terwijl sowieso politici natuurlijk de afgelopen jaren steeds vaker te maken krijgen met bedreiging, soms ook echt geweld, haat. En ja, dit draagt daar bepaald niet aan bij. Althans aan het verminderen daarvan. Nou, de spanning online in Nederland die neemt toe, schrijft de IND in aanloop naar de komst van Icke. Daarbij is dus ook gedreigd met vuurwapengeweld tegen Icke zelf. En de openbare orde en veiligheid kunnen in gevaar komen als hij spreekt. Dus nee, hij is niet welkom. Gemeente Amsterdam heeft gezegd: ja, hij kan bijvoorbeeld wel via een videoverbinding wat zeggen op de demonstratie zondag. Nou ja, dan, want het gaat natuurlijk ook hier om vrijheid van meningsuiting, freedom of speech. En dat willen ze niet monddood maken, dus dan maar zo. Het is niet de eerste min of meer bekende persoon die wordt geweigerd hier op Nederlandse bodem vanwege zijn radicale ideeën. 2019 was er bijvoorbeeld een Amerikaanse predikant. Misschien weet je dat nog. Die vindt dat homo's geëxecuteerd moeten worden. Nou, die was ook uitgenodigd hier om ergens te spreken. En die is toen op juridische gronden ook de toegang ontzegd. Daar speelt er vandaag nog één ding, een kort geding van Samen voor Nederland, die actiegroep. Want zij waren van plan om de bijeenkomst zondag te houden op de Dam. Maar de gemeente heeft gezegd: nou, dat gaan we niet doen. We gaan naar het Museumplein, want er zijn ook tegendemonstraties. En daar is veel meer ruimte. Dus dan kan je als politie ook beter zicht houden op alle verschillende groepen die daar tegen elkaar demonstreren. Samen voor Nederland is daar kwaad over. Die proberen nu via een kort geding toch nog te regelen dat ze op de Dam mogen staan.
Dan gaan we naar de voorgestelde verhoging van de vliegtax. Die jaagt lucht- en treinreizigers van het spoor weer het vliegtuig in.
Ja, de luchttreinreizigers.
De luchttreinreizigers.
Ja, het is een brief van Schiphol, ProRail, KLM en NS. Die schrijven dat aan de Tweede Kamer. Die is in handen van de Telegraaf. We weten dat de vliegtax omhoog gaat volgend jaar. Ook voor transferpassagiers.
Ah,
die komen dus met de trein uit bijvoorbeeld Brussel naar Schiphol. Die worden dan gezien als een opstappende reiziger. En die moeten daarvoor gaan betalen, namelijk €26,50 ongeveer aan vliegtax. Maar gek genoeg, een reiziger die vanuit Brussel naar Schiphol vliegt,
juist, ja,
die hoeft dat dus niet te betalen. Nou, dat is dus heel slecht voor het project om uiteindelijk mensen uit dat vliegtuigje voor de korte afstand in de trein te krijgen. Een weeffout noemen ze het. De huidige structuur van de vliegbelasting heeft als onbedoeld bijeffect dat het voor internationale reizigers gunstiger is om te vliegen dan deels met de trein te reizen. Dat schrijven dus die vier partijen in de brief. Nou, daarom vinden ze dat er twee woordjes moeten worden toegevoegd aan de wettekst die er ligt. Namelijk alleen maar de woordjes internationale trein. Dan ben je er al. Dan is het een hele weeffoutje. Kun je daarmee teniet doen. En dan komt alles toch nog goed.
Gelukkig maar. Er komt inderdaad een massa-ontslag bij Twitter aan. Dat heeft eigenaar Elon Musk bevestigd in een e-mail aan het personeel. Volgens de mail die in handen is van onder meer de Washington Post wordt vandaag bekendgemaakt wie van de ongeveer 7500 medewerkers zijn baan zal kwijtraken. Gisteren lekte al uit dat het om de helft van het personeelbestand zou gaan. Wordt het personeel gevraagd om niet naar kantoor te komen totdat bekend is wie er mag blijven. In een mail schrijft Musk: in een poging om Twitter op het juiste pad te brengen beginnen wij aan het moeilijkste proces, het moeilijke proces om ons wereldwijde personeelsbestand te verkleinen. Volgens Musk is het ontslag nodig om het succes van het bedrijf in de toekomst te verzekeren. Nou, Musk ontsloeg op zijn eerste dag als eigenaar al de top van het bedrijf. Die reorganisatie is daarop dan weer een gevolg. Reuters meldde eerder dat Musk door adviseurs erop is opgewezen dat het bedrijf kostenbesparingen van 1 tot 3 miljoen dollar per dag zou moeten doorvoeren.
Om winstgevend te worden.
Ja, op die manier zou dat de toekomst van Twitter verbeteren. Nou, volgens Amerikaanse media liggen er ook plannen op tafel om gebruikers te laten betalen voor privéberichten en het bekijken van bepaalde video's.
Steeds aantrekkelijker, hè?
Ja, inderdaad. Ja.
Het is toch eigenlijk gek, waarom gebruikt Musk de mail? Dit had hij toch ook in 140 tekens of in een
DM'tje. Ja, maar dan is het gelijk voor iedereen, hè?
Ja, nee, maar in de
deze lekt dan ook alweer uit.
Maar
via
misschien
de pers.
Dat die al die mensen om wie het gaat, die krijgen vandaag te horen of ze wel of niet mogen blijven. Ja. Dat die dus een DM'tje krijgen. En you're going out. En you're fired.
Ja. Overigens zijn er een aantal grote bedrijven. Is er een aantal grote bedrijven dat voorlopig niet meer adverteert op Twitter. Dat heeft alles te maken met de overname van een bedrijf door Musk. Onder meer automerk Audi, farmaceut Pfizer. Die las een pauze in. Zo meldt de Wall Street Journal. Op basis van ingewijde bedrijven zijn voorzichtig, omdat ze niet precies weten wat Musk nou van plan is met het sociale medium. Musk heeft al vaker gezegd dat hij vindt dat iedereen moet kunnen twitteren wat ze maar willen. En dus vragen die bedrijven zich af wat voor platform Twitter in de toekomst wordt. Nou, misschien nog wel een groter riool dan het nu is.
Het is al een riool. Precies. Hoeveel erger kan het?
Gerard Sanderink moet per direct aftreden als bestuurder van zijn eigen bedrijf Centric. Dat heeft de ondernemerskamer van het gerechtshof in Amsterdam gisteravond besloten.
Dat betekent dat de ondernemerskamer met onmiddellijke ingang meneer Sanderink schorst als bestuurder van Centric Holding BV. Dat wij zullen benoemen bij wijze van onmiddellijke voorziening met onmiddellijke ingang en vooralsnog voor de duur van de procedure een nader aan te wijzen persoon als bestuurder, uitvoerend bestuurder van Centric Holding. En we zullen bepalen dat deze bestuurder zelfstandig bevoegd zal zijn Centric Holding te vertegenwoordigen. We zullen daarnaast benoemen een nader aan te wijzen persoon als niet uitvoerend bestuurder van Centric Holding, tevens voorzitter van de Raad van Bestuur. En we zullen bepalen dat deze persoon een beslissende stem heeft in de Raad van Bestuur van Centric Holding. Daarnaast wordt vooralsnog voor de duur van het geding bepaald dat de door Sanderink Investment BV gehouden aandelen in Centric Holding, met uitzondering van één aandeel met onmiddellijke ingang ten titel van beheer, zijn overgedragen aan een nader aan te wijzen beheerder.
Ja, een pittige uitspraak natuurlijk. Sanderink is de laatste tijd vaker in het nieuws. Heeft te maken met zijn vriendin, de zelfverklaard cyber-expert Rian van Rijbroek, en een ruzie met zijn vorige partner, vriendin Brigitte van Echten. Nou, deze privé-kwesties hebben ertoe geleid dat de raadsheren betwijfelen of Sanderink rationele beslissingen kan nemen over het bedrijf. Stijn van Gils is journalist bij het Financiële Dagblad, een van de makers van Achter Gesloten Deuren, een podcast over Sanderink. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, dit zat er misschien ook wel aan te komen, hè, maar dat Sanderink ook zijn aandelen worden ontnomen, dat is een pittige beslissing van de rechtbank. Zag je die aankomen?
Ja, eigenlijk ook wel. Dat was op zich best wel een logische beslissing. Het is ook niet zo dat zijn aandelen helemaal 100% zijn afgepakt. Het is alleen dat ze ergens anders in beheer zitten.
Ja, ja.
Dat betekent dat hij er geen stemrecht meer mee uit kan oefenen. Op het moment dat hij zijn aandelen nog wel had, dan had hij meteen een nieuwe vergadering kunnen organiseren. En bij wijze van spreken weer nieuwe niet uitvoerende bestuurders kunnen benoemen. Dus dat hier dan ook voor gekozen is, het logisch.
Oké. Okay. Kwam Sanderink zelf nog met een verweer?
Hij kwam vooral ook echt zelf met een verweer. Hij heeft behoorlijk wat gesproken. En ook zijn advocaat. Wat verrassend was dat Centric zelf niet echt vertegenwoordigd was. Het was alleen Sanderink die namens de holding boven Centric sprak. Een aantal partijen binnen Centric, dus de ondernemingsraad en een geschorste bestuurder die aan het woord kwam. Mm. Maar de advocaat van Centric, of de beoogde advocaat, die mocht niet optreden van Sanderink. Dus die was er ook niet.
Maar wat zegt jou dat, Stijn, dat eigenlijk Centric zo slecht vertegenwoordigd was? Durven zij niet meer te praten?
Dit zegt vooral dat er één grote chaos is. In dit geval was het zo dat Sanderink zelf weer aan de top zit van Centric. Dit laat zien dat hij niet schroomt om drastische beslissingen te nemen die niet per se in het belang van de onderneming zijn.
Nee, een belangrijke rol in deze hele zaak speelt Rian van Rijbroek, hè, de vriendin van Sanderink, of partner van Sanderink. Zij was ook in de rechtszaal aanwezig. Heeft zij nog iets gezegd?
Dat verbaasde me enorm. Het verbaasde me sowieso dat ze er zelf bij was. Want ik had haar eigenlijk nog nooit gezien. Terwijl ik toch al jaren over de affaire schrijf. Ja. Zij mocht aan het einde wat zeggen. Zij wilde vooral haar eigen naam zuiveren. Maar wat ze zei had... vooral op haarzelf betrekking en toch wat minder op Centric. En het was natuurlijk sowieso curieus, want... formeel speelt Van Rijbroek helemaal geen rol binnen Centric.
Nee.
Dus dat ze toch aan het woord kwam was wel bijzonder. Wat ze daar vertelde was op zichzelf ook wel raar. Ze vertelde bijvoorbeeld, ze is enorm bekritiseerd voor haar optreden in Nieuwsuur, waarin ze feitelijke onjuistheden verkondigde.
Ze was daar als cyberspecialist destijds.
Ze was daar als cyberspecialist destijds. Heeft daar een aantal feitelijke onjuistheden verkondigd over cyberveiligheid. In de rechtszaal liet ze eigenlijk vooral weten dat ze daar trots op was. Op dat optreden. En dat alle haar voorspellingen zijn uitgekomen.
Oh, oké.
Fascinerend.
Ja, zeker fascinerend.
Ik hoor een nieuwe aflevering, ja. Stijn. Ja. Achter gesloten deuren hoor ik aankomen.
Die gaat zeker komen. Okay.
Mooi, die wachten we in ieder geval af. Maar als je dit zo hoort, dan moet je enorme twijfels hebben over mevrouw Van Rijbroek. Is Sanderink zelf nog wel steeds overtuigd van haar kwaliteiten?
Ik heb geen enkele reden om daarom te twijfelen. Nee, die Sanderink verdedigde Van Rijbroek ook op verschillende momenten.
En ze gingen hand in hand volgens mij de rechtszaal uit. Ik zag
ze gingen hand in hand inderdaad de rechtszaal uit. Ze gingen er samen naartoe. Nee, die twee zijn het helemaal met elkaar eens. Ook in de rechtszaal,
Dikke mik.
Was wel te zien dat ze met elkaar eens waren. Ja.
Mooi, dankjewel Stijn van Gils van het Financiële Dagblad. En we kijken uit naar de nieuwe aflevering van Achter Gesloten Deuren, de podcast over Sanderink en Centric.
Even kopsnellen dan maar.
Ja, zullen we dat gewoon doen?
Ja, Financiële Telegraaf.
Even wachten, hè?
Ja, sorry, inderdaad. Bij deze. In de Telegraaf dus. Die vliegtax waar we het over hadden, hè, die de luchttreinreizigers volgend jaar van het spoor weer het vliegtuig in gaat jagen. Dat moet iets eraan gebeuren, dat stellen de Schiphol, ProRail, KLM en de NS in een brief.
Ja, jonge werknemers die long-covid hebben gekregen lopen meer risico in de VIA te belanden. Ze hadden toen ze ziek werden vaak een flexcontract, waardoor het extra moeilijk is om te reïntegreren. Dat constateert Actuur. De grootste private uitvoerder van sociale zekerheid in ons land. Je leest daarover in de Telegraaf.
Dan in het FD. De koers van ASML die is gisteren omlaag gedoken na berichten dat de Verenigde Staten de druk op Nederland opvoeren om het exportverbod van ASML-apparatuur naar China uit te breiden. Nou, deze maand reizen hoge vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering af naar Nederland om hierover te praten. Dat meldt in elk geval Bloomberg op basis van anonieme bronnen.
Gaan we naar NRC. AFM onderzoekt mogelijk machtsmisbruik op Amsterdamse gasbeurs. Amsterdamse gasbeurs ligt internationaal onder een vergrootglas. De toezichthouder AFM doet onderzoek naar mogelijke manipulatie, maar zegt ook tegelijk dat er op dit moment nog geen duidelijke aanwijzingen zijn.
En tot slot het AD. Meer zorgpersoneel werkt door met corona. De ziekenhuizen laten het coronatestbeleid voor de zorgmedewerkers vaker los. Personeel met lichte klachten mag daar natuurlijk met een mondkapje gewoon doorwerken.
En tot zover ochtendnieuws voor vandaag en voor deze week. Op de radio gaan we natuurlijk gewoon door, dus zet hem vooral niet uit. We gaan door met de ochtendspits. En ochtendnieuws is er maandag weer, dan gewoon weer met Bas van Werven. En als je meer BNR wil, en dat kan ik me alles bij voorstellen, luister dan ook eens naar een van onze vele podcasts. We kunnen ze warm aanbevelen. En blijf gewoon naar deze prachtige zender luisteren de komende uren.
30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.